Achter de Klacht. De podcast van de journalistiek ombudsman voor de publieke omroepen.
Het is het belangrijkste gereedschap van de journalist, het interview.
Helemaal mee eens, ja. Je kan eigenlijk, dat is eigenlijk je hamer, je zaag en je schroevendraaier.
Het is journalistiek, maar het is ook psychologie. Je moet een goed plan maken. En terwijl je het aan het doen bent, kan er van alles gebeuren, wat alles wat je hebt voorbereid weer helemaal omvergooit.
Hoe moet je het niet doen?
Het was een onjuiste, partijdige, gevreemde en op effectbejag gerichte vraag.
En wat moet je er wel voor kunnen?
Niet iedereen is ook nieuwsgierig, hè? Er zijn mensen die vinden het gewoon prima zoals het doorhobbelt. Nou, ook goed. Moet er geen interviewer worden. Nee.
In deze extra lange aflevering de kunde en kunst van het interviewen. Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht. Ik ben Margot Smit, de ombudsman voor klachten over de journalistieke programma's van de publieke omroepen. Het is tijd voor een nieuw seizoen met podcasts. En ik vroeg jullie vorig seizoen steeds om suggesties voor onderwerpen. Als ik die dan krijg, nou dan moet ik er dus ook wat mee doen.
Geachte ombudsman, wij zijn erg onthutst en verbaasd over de tenenkrommende, wijsneusachtige, jennende vragen van uw interviewster aan de directeur van het RIVM. Onze bewondering voor de rustige, ter zake doende beantwoording van de geïnterviewde. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Laat de vaak zeer goede deskundige gasten van het programma hun verhaal doen. Daar mogen best kritische en opbouwende vragen gesteld worden, maar niet de eigen mening van de interviewster. Hopelijk communiceert u dit met de redactie. Met vriendelijke groet. PS, misschien is dit een onderwerp. Vormen van interviewtechnieken. Ondertitel: wat en hoe doet de mening van een interviewster ertoe?
Een podcast over interviewen dus. Want het is voor ieder journalistiek product essentieel. Of het nu een uitzending is op radio of tv, of een artikel op een site of in een gids. Het is het leukste en het moeilijkste misschien wel. En het publiek vindt er wat van. Ik zocht 3 heel verschillende interviewers op en ik vroeg hoe zij het aanpakken. En natuurlijk nam ik wat kritiek voor ze mee.
Ik ben Lucas van der Merendonk. Ik werk nu zo'n 3 jaar bij het Jeugdjournaal als presentator en verslaggever.
Kan iedereen interviewen, denk je?
Ik denk wel dat misschien mensen dat denken, maar er zitten echt wel technieken achter. Maar ik denk met interesse in iemand dat je al heel ver komt.
Ik ben Jeroen Wollers. Ik werk nu 2 jaar bij Nieuwsuur als presentator. Daarvoor was ik buitenlandcorrespondent bij de NOS in Berlijn. En daarvoor was ik binnenlandverslaggever, ook bij de NOS.
Welke rol speelt interviewen in jouw werk?
Nou, een heel belangrijke rol. Als presentator van Nieuwsuur is dat een van de dingen die ik doe. Dus aan tafel zitten gasten die ik interview, los van de correspondenten die ik interview, of los van de filmpjes, reportages, onderzoeksjournalistieke verhalen die we brengen. Maar interviewen is zeker een van de pijlers waar Nieuwsuur op leunt en is daarmee dus ook een best belangrijk onderdeel van mijn vak.
Ik ben Petra Possel, ik ben 57 jaar. Ik werk nu bijna 30 jaar bij de publieke omroep. Ik heb eigenlijk altijd bij de publieke omroep gewerkt en ik presenteer het programma Mangiare op de radio, op Radio 1.
Hoe lang interview je al?
Ja, dat is afschuwelijk om te zeggen, want dat maakt je ook meteen heel erg oud. Maar ik ben bang dat ik al 40 jaar interview. Eigenlijk vind ik interview het leukste wat er is. In allerlei soorten en maten. Kort, lang, een beetje pittig gesprek. Human interest gesprek. Voor radio, voor televisie, maar ook voor de krant. Dus ik vind dat hartstikke leuk nog steeds.
Wij spreken hier elkaar op een terras in Amsterdam, naar aanleiding van verhalen en klachten die ik als ombudsman krijg over interviewen. Want daar vindt het publiek iets van. Jij geeft trainingen ook in interviewen. Wat maakt volgens jou een goed interview goed?
Voor mij is een interview goed als het en informatief is, maar ook amuseert of op de een of andere manier prikkelt. Dus dat het niet alleen maar gaat over de content, de inhoud van het gesprek, van daar waar het over moet gaan. Maar dat het ook in zijn vorm leuk is, waardoor je wil blijven luisteren. Je moet echt nieuwsgierig zijn naar de mens en de kwesties van de mens, de wereld, alles om je heen. Dat is voorwaarde 1. Maar je moet ook wel persoonlijkheid meebrengen. Een kleurloze interviewer een kleurloze journalist die zogenaamd objectief en neutraal in de wereld staat, daar geloof ik helemaal niet in. Wij zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en we hebben ook onze cultuur meegekregen, allemaal. En daar richt, hè, dat speelt gewoon een hele grote rol in de persoonlijkheid die je bent. Dat wil niet zeggen dat die interviewer dan de hele dag maar met zijn politieke kleur of culturele achtergrond moet slingeren en dat de hele tijd in alle interviews moet stoppen. Maar een herkenbaar geluid vind ik heel fijn, omdat het onderscheidend is in die enorme brei aan informatie die we hebben.
Maar je bent een intermediair in feite tussen de vragen die je publiek heeft en de kennis van degene die tegenover je zit.
Ja, en daarin speel je wel degelijk een sleutelrol. Dus je moet niet denken dat dat allemaal niks betekent. Ondertussen komt er wel een heel lekker broodje aan. Mag dat dan ook in de uitzending?
Eten dat mag.
Eten gaat altijd voor, hè, bij mij. Dat is bekend.
Goedenavond. Het gebeurt niet vaak meer dat 105 vakbondsleden bepalen of de polder ingrijpend wordt verbouwd. Maar vandaag was zo'n dag. In Bunnik stemde het FNV-ledenparlement.
Je doet het nooit. We doen in dit vak. Ik doe dit. Ja, natuurlijk doe ik dit wel omdat ik dit leuk vind. Ik word hier blij van. Maar dat is verder voor niemand belangrijk behalve voor mij. Nee, dit doe je voor het publiek. En een goed interview, dat moet iets openbaren. Iets onthullen. Dat kan iets kleins zijn. Dat kan iets groots zijn. Het is fijn als je er iets van leert. Het is fijn als het nieuws oplevert. Het is ook fijn als het misschien iets in gang zet. Er kan zoveel gebeuren. En het leuke is dat je eigenlijk nooit precies weet van tevoren wat er kan gebeuren.
Als je dan aan zo'n interview begint, heb je dan een strategie?
Ja, soms wel. Vaak wel. Het is heel leuk, toen ik met interviewen begon, ben ik een paar keer met Clary Polak gaan zitten. Een grote interviewer. En aan haar de vraag gesteld van wat doe je nou? Hoe werkt het nou? En zij zei tegen mij, vind je puzzelen interessant en leuk? En ik zei nee, eigenlijk niet. Ik ga niet met de denksport op vakantie. Toen zei ze, het is jammer, want een goed interview is een puzzel. En ik begreep dat eigenlijk toen niet en nu veel meer. Omdat als je van tevoren nadenkt, dus een strategie hebt, en als je dus goed nadenkt over waar staan we, waar kunnen we heen, Welke vragen stel ik en met welke antwoorden kom ik vervolgens op een ander pad en op een ander pad. En als we op dat pad zitten, betekent het dan niet dat? Als je dat helemaal van tevoren uitpuzzelt, heb je een prachtig, kun je met een beetje geluk een prachtig gesprek hebben. En dat is een puzzel en dat is van tevoren strategisch denken.
Flink schrikken voor medewerkers van een sportschool in Amersfoort. Daar glibberde een meterslange slang rond. En Nederland gaat kinderen opvangen uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria. Je hoort er meer over in dit NOS Jeugdjournaal. Leuk dat je kijkt.
Wat is jouw favoriete tactiek?
Ik denk eigenlijk dat mijn favoriete tactiek eigenlijk in het voorgesprek zit. Dus gewoon even zitten, even iemand rustig maken, even vertellen wat we gaan doen. Wat hij of zij kan verwachten. Wat grappig is, ik doe dat nu bij kinderen, maar ik merk dat ik dat nu ook bij volwassenen doe. Ik was gisteren toevallig bij een juf en die was heel zenuwachtig. En dat zeg ik dus ook al tegen kinderen. Nou, het is niet live. Als u zich vervelend voelt over het antwoord, doen we het gewoon nog een keer. En als u zich nog steeds vervelend voelt, doen we het gewoon nog een keer. Net zolang tot u denkt, dat is goed. En dat stelde haar heel erg gerust en toen ging het ook goed. En ik zei ook, en als u na afloop denkt, ik voel me toch niet helemaal plezierig erover, pakken de camera er gewoon weer bij. Zij geven mij antwoorden die ik graag van ze wil horen. Dus dan moet ik ze ook eervol benaderen.
Ik ben nu 20 jaar trouwe luisteraar van NPO Radio 1. Mijn ergernis betreft een aantal vaste presentatoren die bij een interview de mensen keer op keer niet fatsoenlijk laat uitpraten. Er steeds doorheen praat als de ander net een antwoord geeft. Ik verwacht meer van de publieke omroep. Dat meen ik van harte.
Mensen klagen bij mij vaak over dezelfde dingen. Een van de dingen die ze vreselijk vinden is als je als interviewer iemand waarmee je praat onderbreekt. Hoe voorkom je dan dat degene tegenover je straffeloos kan gaan zitten bazelen?
Altijd proberen vriendelijk te blijven. Tover of acteer maar een lach eventueel. Maar probeer gewoon toch een punt te zetten. Dus op een gegeven moment ga je, als je iemand interviewt, moet je iemand gewoon goed aankijken. En op een gegeven moment ook fysiek duidelijk maken van, ga nu een punt zetten. En dan is het toch heel belangrijk om op een gegeven moment te zeggen, ik moet u toch even onderbreken. Want u zei net, en dat moet je gewoon doen. Want anders, met name politici enzovoort, Die kunnen eindeloze stroop gaan produceren, anders kom je er niet tussendoor.
Het is zo ingewikkeld. Wat je niet wil, is dat zeker een politicus met het onderwerp aan de haal gaat. Dus je stelt belangrijke vraag X en diegene begint een heel ander verhaal te vertellen. Dan vind ik dat je moet onderbreken. Dan vind ik dat je moet zeggen, echt heel interessant, ook belangrijk, maar mijn vraag was X. Ik weet dat kijkers dat heel vervelend vinden. En ik vind het ook fijn als kijkers me daarop aanspreken. Want ik zit daar ook maar gewoon. En ik maak ook fouten. Dus soms gaat het fout. Soms laat ik iemand te lang doorkletsen. Dus het gaat om die balans zoeken. En laten we ook eerlijk zijn, de balans is voor de ene persoon anders dan voor de andere persoon. Dus ja, ik kan natuurlijk nooit precies goed zijn voor 17 miljoen mensen.
Geachte mevrouw, afgelopen woensdagavond in Nieuwsuur heeft Jeroen Wollaars een interview gedaan met de heer Vogelaar. Wat mij opviel en stoorde, dat de heer Wollaars zeer suggestieve vragen stelde en zijn gast niet liet uitspreken. Ik heb daar echt een heel slecht gevoel aan overgehouden.
En hier is Jan-Kees Vogelaar, voorzitter van het Mestdagfonds. Welkom. Dankjewel. Het was eigenlijk een soort bellingcat voor boeren.
Ja, er is een interview met Jan-Kees Vogelaar, de voorman van de anti-stikstof beweging, zal ik maar zeggen. Die zat in de studio op de dag dat hij zijn alternatieve stikstofplannen bekend maakte. Nou, inmiddels zeggen zij achteraf ook dat er rekenfouten in zaten. Nou, dat zeiden wij op die avond ook. Toen vond hij dat nog onzin. Inmiddels zegt hij dat dus niet meer. Maar mijn strategie om met iemand om te gaan die eigenlijk iets zegt waarvan ik weet dat het niet juist is, dat was toen niet de juiste. Dus ik ging er te hard in. Ik liet me te veel meevoeren, terwijl dan een andere strategie misschien beter had gewerkt.
Dus de 46% van Remkes die gaat over heel Nederland,
ja,
hoeveel stikstof daar neerkomt. Dan is er de 45% van het RIVM, hoeveel stikstof er neerdaalt in natuurgebieden.
Nee,
en dan is er de...
Is onjuist wat u nu zegt.
Nou,
dat daalt neer in een paar natuurgebieden. Wat heeft het RIVM
Natura
gedaan?
Natura 2000 gebieden, is 45%. Dat
nee.
Is precies wat
RIVM dan heeft u
en
niet
u,
gekeken.
Laten we even mijn punt afmaken. En wat u vandaag gepresenteerd hebt, is dat 25% in natuurgebieden neer.
Dan ga ik hem toch nog even ontleden. Wat
het heb je het daar dan achteraf ook met de geïnterviewde nog over?
Nou, dat is wel een goede vraag. Deze geïnterviewde vond het na afloop een heel leuk gesprek. Wat misschien ook komt omdat hij, ja, het is ook een beetje een straatvechter. En ik heb soms ook een beetje iets straatvechterigs in me. Dus dat ging een beetje zo vechten tegen vechten. Tussen twee mensen komen we weer op wat je eerder zei. Ja, maar wat moet de kijker daarmee? Die zit erbij en kijkt ernaar. Die denkt, er zitten twee kemphanen. Bovendien die ene man, die oude wijze heer, die zal het allemaal wel weten. En die jonge man daar die het programma presenteert, die zal waarschijnlijk geen idee hebben. Dus ik hielp mezelf er niet mee, ik hielp de kijker daar niet mee. Maar hij vond het na afloop heerlijk. Ik iets minder.
Dus uw strijd gaat door.
En onze strijd gaat door, want wij verzetten ons tegen uiteindelijk het weg- en leegpesten van het platteland.
Helder. Ik wil u danken voor uw komst, Jan-Kees.
Graag gedaan.
Ja, ik heb wel eens dat ik terugkom naar de redactie en dat ik denk, nou Lucas, dit hadden we wel een stukje beter kunnen doen. Dat ik denk, je hebt wel even iets gemist over een bepaald onderwerp. Ik ben zelf altijd wel een beetje zo'n vlierenfluiten, dus mijn vragen kunnen ook wel eens alle kanten op gaan. En ik merk wel eens dat soms kinderen denken, waar gaat hij nu heen of zo, zeg maar. En als je dat niet gewend bent, is dat natuurlijk best wel lastig. Dus ik moet ook af en toe leren, weet je wel, niet iedereen is zoals ik uiteraard. Dus dat is elke dag weer een wijze les.
Dus je voorbereiding maakt een hoop uit, hè?
Ja, heel erg. Ja, je voorbereiding, daar zit denk ik 70% van je interview in. En ook wel gewoon je voorbereiding ter plekke. Zeg maar los van dat je natuurlijk informatie krijgt vanuit de redactie. Maar het gaat natuurlijk ook om dat je daar ter plekke nog heel veel informatie krijgt. Want je kan af en toe wel lezen, Chantal gaat dit zeggen, Mohammed gaat dat zeggen. Maar soms op de plekken kan het natuurlijk totaal anders gaan. Ook omdat er natuurlijk zo'n bakbeest van een camera bij is. En dan staat er bijvoorbeeld in je informatie, Mohammed kan hartstikke goed praten. En dan ben je daar en dan klapt die jongen totaal dicht. Weet je wel? Ja, wat doe je dan?
Wat doe je dan?
Nou, eerst geruststellen. Dan zeg ik even tegen de cameraman, ga maar even een kopje koffie drinken. En dan gaan we even over het schoolplein lopen. Of als we thuis zijn, gaan we even lekker zitten op de slaapkamer. Ik vraag dan bijvoorbeeld, heb je een favoriete voetbalclub? Of laat eens wat zien wat je heel bijzonder vindt op je slaapkamer. Even helemaal los van het interview of van de reportage. En dan komt het meestal wel.
Meneer Rutte, goedenavond. Kent u het liedje We Are Going on a Summer Holiday? Cliff Richard.
Zeker.
Ja.
Uiteraard, de klassieker.
En ja, dat zit in heel veel mensen hun hoofd op dit moment. Want die vragen zich af, kan ik op vakantie?
Ja, we hebben, ik weet het niet. Heel eerlijk, het eerlijke antwoord is, dat weten we niet. We hebben te maken.
Hallo Ombudsman. Kunt u iets doen aan de reporters die onze minister-president interviewen? Het is niet om aan te zien. Ze proberen steeds de premier uit te lokken tot iets. Wat weet ik niet, een fout of zo. En ze blijven maar doordrammen. Dit is geen journalistiek meer. Dat gaat niet over informatieuitwisseling. Dit gaat over doorduwen van de mening van de verslaggever. Ik vind dit zo beschamend.
Wat ik allemaal voor me zie, hou ik mijn mond even over dicht. Want ik wil niet nu vooruit. Kijk, het punt is, we hebben heel
maar
veel...
Maar we zijn net, nee, dat zie ik niet voor me.
Nee, maar niet voor me zien 80.000 mensen over een maand op elkaar gaan staan botsen. Dat zie ik niet gebeuren. Maar ik snap het verzoek van burgemeesters. Ik vind het ook een reëel verzoek. En dat ze zeggen, joh, geef ons daar snel duidelijkheid over. Ik kan nu niet de belofte doen dat we dat dinsdag al doen.
Waarom eigenlijk niet? Want dit lijkt me nou echt een besluit waarvan je kan zeggen 1 en 1 is 2. En dat, het lijkt me niet, dit lijkt me niet zo ingewikkeld.
Ik vind het heel erg nodig dat journalisten die zo scherp en kritisch met politici omgaan, dat die er zijn en dat die eigenlijk ook ruimte krijgen om op hun soms onaangename wijze die interviews te doen. En waarom is dat nodig? Omdat wij natuurlijk toch de waakhonden zijn. En moeten zijn en misschien wel te weinig zijn. Te veel amusement geven. Hè, dat is een beetje de gewoonte geworden, ook in de talkshows enzovoort. We willen amusement, we willen een minister die een gek dansje doet of iets over zijn schoenen zegt. Maar als er grote kwesties zijn, dan moet je toch gewoon hele strakke interviewers hebben.
Maar hoe voorkom je dan vervolgens, want dat krijg ik dan als ombudsman wel eens in mijn mailbox, dat het gaat klinken alsof je al bedacht hebt wat iemand moet gaan zeggen. En dat je hem dus gaat zitten sturen in de richting waarvan jij denkt, ha, lekker nieuws.
Ja, dat vind ik heel vervelend als dat gebeurt. En soms...
Maar kan je dat voorkomen dan?
Nou, het is wel een dilemma. Kijk, want wat er gebeurt, even kijk je achter de schermen. Veel van de mensen die wij interviewen worden van tevoren al geïnterviewd door mijn collega's. Dus de bureauredacteuren, die hebben uitgebreide voorgesprekken. Wat nodig is, zodat ik weet uiteindelijk waar kan het gesprek heen. Wat ik niet mooi vind, want ik vind een interview moet ook mooi zijn. Dan moet ik respect hebben voor degene die je uitnodigt. Want ja, jij nodigt iemand uit, dus je bent geïnteresseerd. Je stelt een vraag en ik ga over de vragen. De geïnterviewde gaat over de antwoorden. Maar als je weet dat iemand op dat moment ja, toch niet het achterste van zijn tong laat zien. Als je weet dat iemand vlak voor de uitzending nog iets anders zei. Ja, dan vind ik dat je soms de duimschroeven zachtjes, respectvol mag aandraaien. Om toch ook voor de kijker datgene naar boven te krijgen wat belangrijk is. Niet voor mij, maar voor de kijker. Ik heb voor mezelf ook een soort lijstje van wat ik, letterlijk een soort invullijstje, wat ik maak als ik een interview voorbereid. Met is het een confronterend of is het een informerend interview, wat twee verschillende smaken zijn. Dus als er een moeder voor me zit die net haar kind heeft verloren, dan wordt dat natuurlijk nooit een confronterend interview. Tegen mensen die op televisie zijn, wordt vaak gezegd, nee, doe maar normaal. Ja, er is niks normaals aan in een studio zitten. Dus ik probeer ze gerust te stellen door, zeker bij zo'n informerend interview, gewoon te zeggen, joh, het gaat erom dat jij je verhaal kan doen en ik ga je daarbij helpen. Het is bijna een soort dans. Dus kom maar op de dansvloer en ik ga je leiden. Maar ja, soms is het interview heel anders van toon. En soms leid ik de dans ook, maar dan heeft diegene misschien niet zo lekker gedanst.
Ik vind dat je altijd van je pad af moet kunnen wijken. Dus niet alleen maar vooringenomen een interview ingaan. Ook eventueel bereid zijn om een andere kant op te gaan. Maar wel met in het achterhoofd, dit is wel het verhaal wat ik wil gaan maken. Maar een verhaal kan altijd een ander verhaal worden. En daar moet je voor openstaan. Dus je moet eigenlijk gewoon voornamelijk de hele tijd kritisch zijn op jezelf. En één truc die heel goed werkt is luister terug. De meeste journalisten luisteren helemaal niet terug wat ze maken. Als je terugluistert, hoor je eigenlijk alles. Je hoort interrupties die brutaal waren en verkeerd vielen. Je hoort de manier waarop je ademhaalt. Je hoort de manier waarop je je vragen gebruikt, waardoor je eigenlijk meteen al de gast de verkeerde kant op krijgt in plaats van de kant die jij wilde. En dat is allemaal techniek.
Zijn er vragen die je niet stelt aan een kind?
Goede vraag. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik alles wel wil en durf te vragen. Ik ga een kind niet helemaal afvakkelen of kritisch benaderen als het uit de ouders komt bijvoorbeeld, heel erg. Ik denk dat ik wel liever ben naar kinderen dan naar volwassenen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat je dat ook altijd wel in acht neemt. Maar dat kinderen kunnen natuurlijk ook gewoon wat kwetsbaarder zijn. En dat je gewoon heel goed luistert. Oké, is dit de mening van jou of is dit de mening van je ouders? Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig, ja.
En stel je je vragen op een andere manier, bijvoorbeeld open en gesloten. Hè? Een open vraag, daar kan een kind een antwoord op geven. Of een volwassene ook. Een gesloten vraag kan je bijna alleen maar ja of nee op zeggen.
Ja, heel erg. En daar gaat het ook heel vaak fout bij volwassenen. Dat ze alleen maar gesloten vragen stellen aan kinderen. Vind je het leuk? Vind je het spannend? Is Ajax de beste club van Nederland? Ben je bang voor slangen? Weet je wel? Ja, dat werkt gewoon niet bij kinderen. Want je wil ook gewoon van kinderen het verhaal horen. Dus wat vind je van, waarom vind je dat? Vertel eens, leg eens uit. Weet je wel, dat soort dingen vraag ik allemaal om te zorgen dat een kind zijn of haar verhaal goed kan vertellen. Ik ben er heilig van overtuigd dat zulke dingen ook werken bij volwassenen, zeg maar. Want ik denk wel eens dat het voor heel veel journalisten goed zou zijn om bij Jeugdjournaal te beginnen. Omdat hier de basis van je interview ligt. En dat je daarna overal wel terecht kan.
Gewoon open vragen, aankijken en interesse tonen. Niet een kindertaaltje of zo. Gewoon als een gewoon mens, volwassen mens, praten met een kind. En gewoon vragen van, hoe zit dat dan? Wat dacht je dan? Hoe ging dat dan? Heel gewone vragen. Dat gaat meestal goed.
Dat gaat in feite bij iedereen goed, of die nou minister-president is of een kind.
Ja, maar de minister-president heeft een training achter de rug, een mediatraining, waardoor hij gewend is dat hij bij slechte vragen toch gewoon zijn eigen verhaal erin plucht. En kinderen doen dat nog niet. Dus die houden dan gewoon hun snavel. Eigenlijk ligt het aan jezelf als het niet loopt.
Het moeilijkste vind ik om politici zover te krijgen iets te zeggen wat niet hun vooraf ingestudeerde riedel is. Dus mensen die professioneel spreken, om daar doorheen te breken en te proberen om een echt gesprek met ze te voeren. Dat vind ik ingewikkeld.
Grappig dan dat de mensen die er heel getraind in zijn en de mensen die er helemaal niet getraind in zijn, zoals kinderen, eigenlijk de moeilijkste zijn om te interviewen.
Ja, dat is een mooie parallel die je daar trekt. Hoewel ik moet zeggen dat ik mensen die echt niet getraind zijn het allerleukst vind om te interviewen. En niet omdat ik ze iets kan ontlokken, daar gaat het niet om, maar omdat ze echt zijn. En kinderen zijn super echt.
Heb interesse voor iemands verhaal, ook al is het niet jouw verhaal, maar luister. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Ik vind soms dat we iets te veel als journalisten bezig zijn om punten te scoren, om te zeggen, nu heb ik die scoop. Terwijl het soms ook gewoon gaat om wat iemand gewoon wil vertellen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Zeker in deze tijd waar iedereen volgens mij een mening heeft en iedereen soms lijkt het wel tegenover elkaar staat. Is het denk ik goed om gewoon te blijven luisteren.
En zo werd praten over interviewen een pleidooi om beter te luisteren. Mooie noot om deze episode van Achter de Klacht op te eindigen. Heb je vragen over mijn werk? Stuur ze dan. Je merkt, we kunnen er zomaar een podcast aan wijden. Mail naar ombudsman@npo.nl. En daar stuur je ook je klachten over journalistieke programma's van de publieke omroepen naartoe. Ga ook eens naar mijn website voor onderzoeken, columns en meer. Die website is ombudsman.npo.nl. Daar vind je ook natuurlijk seizoen 1 van Achter de Klacht. Maar dat kan je ook vinden op alle podcastplatforms. Deze aflevering maakte ik samen met Wilma de Weert. Stemmen zijn van Dennis het Jong en Hans Hogendoorn. Vormgeving Martine Eelman, advies Katinka Beer. En de muziek, die heb ik maar zo gehouden. Boris McCutcheon en Calexico. En heb je dan nu nog wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail naar ombudsman@npo.nl. Tot achter de volgende klacht.